Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 41 in het jaar 2006, aflevering 52. Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 41, dus op donderdag 12 oktober, gaan er 16 films in première. 16 films! En ik heb twee uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht. En daarnaast, dan weer even lekker, een setje tv-tips. In deze filmcast hoor je verder muziek van Mel Brooks, Weird Al Yankovic, James Taylor en Tom Lehrer. De filmcast wordt exclusief gedistribueerd via www.potplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas. Ik ben blij dat je luistert.
De premières.
Ik zei het al, er gaan heel veel films in première, 16 stuks. Ja, die ga ik niet eens allemaal noemen, want als ik overal een samenvatting van geef, nou, dan is dat uur alweer vol. Er zitten geloof ik 6 kinderfilms tussen, Scandinavische kinderfilms ook nog, waaronder zelfs een Sinterklaasfilm van vorig jaar. Daar hebben ze gewoon weer uit de mottenballen gehaald en die gaat nu al draaien, daar word ik gek van. De belangrijkste premières vertel ik je wel en dat zijn deze. Nachtrit, ja, hij is er eindelijk hoor. De recente gebeurtenissen in de taxiwereld inspireerde scenarist Frankie Ribbens tot het schrijven van een suspense-thriller die ons meeneemt in de wereld van de geheime afspraken en territoriale oorlogen die worden gevoerd met intimidatie en geweld. De jonge taxichauffeur Dennis steekt zichzelf diep in de schulden voor een vergunning bij de Amsterdamse centrale Motax. Die lijkt echter wel zijn geld op te gaan leveren, want Dennis krijgt meteen hele lucratieve ritten toegewezen. Van de ene op de andere dag blijkt die vergunning echter waardeloos te zijn geworden. En dat ligt kennelijk aan de concurrerende centrale DNC. Het wordt oorlog in de straten van Amsterdam en Dennis staat daarbij soms zelfs letterlijk in de vuurlinie. De hoofdrol is voor Frank Lammers, die kennen we van, nou, wat noemen ze wat, het Schnitzelpaleis, maar ook van talloze kopspijkertypetjes. Hij is de Nederlandse Travis Bickle, mogen we wel zeggen. En Henk, Phantom of the Opera Poort, is de nietsontziende directeur van Centrale Motax, Ome Jan. Helaas geen uitgebreide bespreking. Ja, het is af en toe niet in te passen in het schema. Het spijt me vreselijk. Stormbreaker is de verfilming van het eerste deel uit een populaire Britse serie kinderboeken over de jonge Alex Ryder die gedwongen wordt door MI6 om een gevaarlijke missie uit te voeren. Alex woonde bij zijn oom, die hem had geadopteerd nadat zijn ouders waren overleden. Oom Ian kreeg vervolgens een ongeluk, maar Alex ontdekte dat dit in feite gewoon moord was. Omdat hij te veel geheimen kent en duidelijk een slim joch is, zet inlichtingendienst MI6 Alex in om een complot te verijdelen van zakenman Harold Sale. Die wil via het uitdelen van gratis computers aan scholen een gevaarlijk virus verspreiden. De stunts die Alex uit moet halen en de hulp die hij van de MI6 krijgt maken van hem een echte jeugdige James Bond. Nou, zo moet je dit dus ook echt zien. James Bond voor kinderen. Jeugdigen weet ik veel tot welke leeftijd, maar ja, voor volwassenen weet ik het niet hoor. Kan ook wel leuk zijn misschien.
Ja, daar heb je wat aan. Een filmcriticus die zegt, nou, kan ook wel leuk zijn
misschien. Ik heb hem niet gezien. Ik heb twee andere gezien, ga ik het straks over hebben. En nog een film waar ik je op wil attenderen, Beerfest. Die zou op 12 oktober uit moeten komen, maar nou staat hij opeens weer niet in de lijst van de Nederlandse filmdistributeurs. Nou ja, ooit komt hij wel uit, neem ik aan, dat vervelende geschuif altijd van die gasten. Waar gaat het over? De vader van Jan en Todd Wolfhaus was nergens zo gelukkig als tijdens zijn jaarlijkse bezoek aan het Oktoberfest in Duitsland, waar 2 weken lang op een ongelofelijke schaal wordt gegeten en gedronken. Als de man is overleden gaan zijn zoons dan ook naar München om zijn as uit te strooien op het feestterrein. Daar krijgen ze echte problemen met een geheim genootschap dat vergaande drinkwedstrijden organiseert. Een soort fightclub met een schuimkraag, zo moet je het zien. Tijd voor deze 2 Yanks om die Duitsers te laten zien wie hier nu het beste kan drinken. Ze gaan terug naar Amerika en zoeken daar een team van 's lands beste drankorgels bij elkaar. Beerfest is een project van een comedygroep die opereert onder de naam Broken Lizard. Ik ben eigenlijk best nieuwsgierig. Waar ga ik het dan wel uitgebreid over hebben? Nou, The Devil Wears Prada met Meryl Streep en een documentaire, maar wel een hele goeie, dat verklap ik vast. An Inconvenient Truth met in de hoofdrol Al Gore. En tot zover de premières.
house is filled with joy and cheer. What a magical time of year. Howdy ho, it's Weasel Stomping Day. Put your Viking helmet on. Spread that mayonnaise on the lawn. Don't you know it's Weasel Stomping Day?
Weasel Stomping Day.
All the little girls and boys love that wonderful crunching noise.
You'll know what this day's about
when you stomp a weasel's guts right out. So come along and have a laugh. Snap their weaselly spines in half. Grab your boots and stomp your cares away. Hip hip hooray, it's Weasel Stomping Day. Street, crushing weasels beneath their feet.
Why we do it, who can say?
But it's such a festive holiday, so let the stomping fun begin. Bash their weaselly skulls right in. It's tradition that makes it okay. Hey everyone, it's Weasel Stomping.
We'll have some fun on Weasel Stomping.
Put down your gun, it's Weasel Stomping Day. Hip hip hooray, it's Weasel Stomping Day.
Weasel Stomping Day.
Hey!
Achtergronden van het filmnieuws.
Ja, dat liedje wat je net hoorde, dat kwam van het nieuwe album van Weird Al Yankovic, Straight Outta Lynwood, en het heette Weasel Stomping Day, oftewel Wezel Doodtrap Dag. Straks hoor je een uitgebreide bespreking van An Inconvenient Truth, een documentaire waarvan ik alvast verklap dat ik hem van harte aanbeveel. En dat kan zelfs met korting, want voor An Inconvenient Truth zal in alle bioscopen waar de film in roulatie gaat een speciale groepskorting aangeboden worden van €5 per persoon. En dan hoef je alleen maar met 5 of meer personen op te komen draven. Nou, ik vind dat een royaal gebaar. En tevens is er de mogelijkheid om een speciale vertoning van An Inconvenient Truth te organiseren wanneer de film met minimaal 100 personen bezocht wordt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de distributeur UIP, afdeling publiciteit. Als u hun adres niet kunt vinden, dan mail je mij maar even, maar het staat vast wel ergens op uip.nl. Ik vind het een geweldig initiatief, met korting naar An Inconvenient Truth. En je moet hem ook gaan zien. Deze week zijn de opnames begonnen van de speelfilm Alles is Liefde. Een romantische komedie over de liefde in al haar facetten. Geschreven door Kim van Kooten, naar verhalen van casting director Job Goschalk. Ik wist helemaal niet dat die verhalen schreven, wist jij dat? Een stukje persmap kletskoek, moet je horen hoor. Dat is typisch een tekst die je schrijft voor een film die nog helemaal niet af is. In Alles is Liefde komen de meest uiteenlopende liefdesverhalen voor, waarbij de vele hoofdpersonen door het lot onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Weet je nog steeds niks. Een film over vaders, dochters, moeders, zonen, mannen, vrouwen. Ja, dat is eigenlijk elke film, hè. En dat in alle denkbare combinaties. Oh dear. Want liefde is overal. En we willen het allemaal. Maar liefde is als Sinterklaas, je moet erin geloven. Ja, ja, ik denk altijd maar eerst zien en dan geloven. De film staat gepland voor najaar 2007, daar kom ik er ongetwijfeld nog op terug. Mel Gibson heeft pas opnieuw zijn excuses aangeboden voor zijn afschuwelijke gedrag de laatste tijd. Van de grote actieheld uit films als Braveheart en de Lethal Weapon films is hij veranderd in een oude, zeurende, homo-hatende, alcoholistische racist. In juli werd hij van de weg gehaald omdat de politie hem dronken achter het stuur aantrof. En toen begon hij toch een potje te schelden op Joden, het was niet mooi meer. En verder heeft hij ook al lullige dingen gezegd over homoseksuelen en over de Engelsen. En als je mij kwaad wil krijgen, dan moet je vooral lullig gaan doen over Engelsen. Maar goed, daarvoor heeft hij al een paar keer zijn excuses aangeboden, deze week nog bij Good Morning America. Maar, zo zei hij, het is natuurlijk niet helemaal mijn schuld. Het ligt ook een beetje aan die geniepige klote Mexicanen natuurlijk. Geintje, dat heeft hij niet gezegd. Dat komt nog wel. Mel is trouwens bezig met een nieuwe film, een vervolg op Tequila Sunrise. En de titel? To Kill a Rabbi. Oké, die is niet van mezelf. To Kill a Rabbi. Speciaal voor Mel Gibson draai ik aan het eind van deze filmcast een liedje van die andere beroemde Mel, Mel Brooks. En dat liedje zal hem vast bevallen, het gaat namelijk over Adolf Hitler. En tot zover de nieuwtjes. Mel Gibson heeft verdacht weinig plaatjes gemaakt, maar hij heeft wel wat liedjes ingezongen toen hij de stem insprak van John Smith voor Pocahontas uit 1995. Je hoort hem in het liedje Mine, Mine, Mine. Maar pas aan het eind van het nummer, de eerste stem die je hoort is van David Ogden Steers, een zeer aimabele man, die je misschien kent uit MASH als Major Charles Emerson Winchester III.
The gold of Cortez, the jewels of Pizarro, we've seen like mere trinkets by this time tomorrow. The gold we find here will dwarf them by far. Oh, with all you got in your boys, dig up Virginia, boys. Mine, boys, mine every mountain, and dig, boys. Dig till you drop, grab a pick, boys, quick, boys. Shovel in a shovel, uncover those lovely pebbles that sparkle and shine. It's gold, and it's mine, mine, mine. Riches for cheap. Hey, nonny, nonny, hi, nonny, nonny. There'll be heaps of it, and I'll be on top of the heap. My rivals back home, it's not that I'm bitter, but think how they squirm when they see how I glitter. The ladies of court will be all in twitter. The king will reward me, he'll knight me, no, lord me. It's mine, mine, mine for the taking. It's mine, boys, mine me that gold with those nuggets, nuggets. Glory, now give me my dear friend King Jimmy will probably build me a shrine when all of the gold is mine.
All of my life I have searched for a land like this one. A wilder, more challenging country I couldn't design. Hundreds of dangers await and I don't plan to miss one. In a land I can claim, a land I can tame, the greatest adventure is mine.
Keep on working, lads, mine. Don't be shirking, lads, mine. To dig, boys, but I've got this creek in my spine.
This land we behold,
this beauty of gold,
a man can be bold,
it all can be sold.
So go for the gold.
Dat was aan het eind Mel Gibson als John Smith in Pocahontas. Tijd voor de eerste filmbespreking, The Devil Wears Prada. Eerst even dit, heren. Prada, dat is een kledingmerk. Een echt bestaand merk bedoel ik. Als je dat net als ik niet wist, dan kun je deze film meteen al overslaan. Mocht je nu met je ogen rollen en denken, hoe kan iemand zo dom zijn? Dan zou dit nog wel eens een boeiend filmpje voor jou kunnen worden. Andrea Sachs is pas afgestudeerd in de journalistiek, of iets dergelijks, want een hoop details van deze film zijn mij ontgaan wegens verregaande desinteresse. En ze is naar New York gekomen op zoek naar een baan. Maar ja, vind nou maar eens een baan in de journalistiek in New York. Er gebeurt daar niets, er woont geen hond en van radio en tv of kranten hebben ze ook nog nooit gehoord. En daarom schrijft Andrea, gespeeld door Anne Hathaway, zich in bij een uitzendbureau. En dat stuurt haar naar het kantoor van Runway. Runway is een modeblad. Een invloedrijk modeblad zelfs. Gelukkig leggen ze voor mensen zoals ik ook uit hoe een modeblad in vredesnaam invloed kan hebben op wat dan ook. Behalve op de ontbossing door de verspilling van superdik glossy papier. Wat eindredactrice Miranda Priestly, gespeeld door Meryl Streep, mooi vindt, komt in het blad en wordt dé trend. Vindt ze het niets? Dan kan het betreffende modehuis de hele collectie met een gerust hart aan de dakloze opvang schenken, want dan wordt het niets meer. En dat is kennelijk belangrijk. Er hoort een idiote speech bij van Miranda, iets over een exclusieve blauwe riem die uiteindelijk leidde tot blauwe slobbertruien in de uitverkoopbakken. niet echt het equivalent van de God is an absentee landlord speech van Al Pacino, als je het mij vraagt. Nu is Andrea, die tot haar sollicitatie nog nooit van Runway had gehoord, best een lekker ding en ze kleedt zich volgens mij ook heel aardig. Bij Runway wordt ze echter gezien als een uitgesproken dik wijf. Nou, ze is ongeveer zo dun als een kerstboomstam, maar de rest is zo dun als een tandenstoker, dus ja, dat is toch een verschil. Dat in kleren van haar overleden oma rondloopt. En mede daarom, maar ook omdat modemensen kennelijk erg onaangenaam zijn, wordt ze door iedereen afgebekt. Dat ze de baan krijgt en aanneemt is op zich al een raadsel, maar deze film verzekert ons zeker 5 keer dat dit een job is waar miljoenen meisjes een moord voor zouden doen. En dat je na een jaartje voor Runway te hebben gewerkt echt overal terecht kunt. Iets zegt mij dat ze er bij de New York Times toch niet erg van onder de indruk zouden zijn, maar wie ben ik als het op mode aankomt? Ik heb na 4 jaar keihard onderhandelen met mijn vrouw eindelijk voor elkaar gekregen dat ik kleding met een gat dat kleiner is dan een euro nog niet hoef weg te gooien. Ik bedoel maar. Hoe dan ook, Andrea begint als een van de assistentes van Miranda en wordt als voetveeg gebruikt. Haar dag begint met het halen van 10 verschillende soorten koffie. Van een koffiezetapparaat hebben ze nog nooit gehoord, het moet allemaal van buiten de deur komen. En ze krijgt daarna allerlei idiote klusjes. Een voorbeeldje, regel het nieuwe boek van Harry Potter voor Miranda's dochtertjes. En dan bedoelt Miranda dus niet het nieuwe boek in de boekhandel, maar het nieuwe boek waarvan het manuscript nog geheim is. En dan graag voor 4 uur in 2-voud op haar bureau. Verdient zo'n wijf nou klappen of niet? Langzaam maar zeker went Andrea aan haar nieuwe baan. En met name als ze zich eens in het nieuws steekt, krijgt ze opeens stukken meer respect van haar omgeving. Raar en onzinnig. Maar de film doet alsof Andrea eindelijk een beetje slim begint te worden. Nu zou je denken dat Miranda gaandeweg een paar gevoelige lesjes leert of op zijn minst flink te kakken wordt gezet. Nou, niet dus. Deze film heeft namelijk een paar ongezonde Amerikaanse filosofietjes als basis, waaronder dat je best een klootzak mag zijn als je maar goed bent in je werk. Daarom mag je in Amerika ook in een protserige wagen rijden zonder dat mensen je hoofd schuddend nakijken en hun duim en wijsvinger 2 centimeter van elkaar houden. Is het dan zo dat Andrea zich laat meeslepen in de modewereld en vergeet wat echt belangrijk is? Ja, die kant wil het verhaal wel op. Maar erger dan dat ze altijd haar telefoon opneemt en zich duurder gaat kleden, wordt het eigenlijk niet. Het gaat ergens wel mis met haar vriendje. En haar vader vraagt zich af of zijn dochter wel de juiste prioriteiten stelt in het leven. Maar veel meer heb ik er eigenlijk niet van gemerkt. Misschien doet ze wel onaangenaam, maar dat doet ze dan tegen mensen die ook onaangenaam zijn. Dus maakt niet zo heel veel uit. Trouwens, je hoeft ook niet te denken dat Andrea haar journalistieke achtergrond gebruikt om eens undercover te gaan in het misselijk makende modewereldje. Om met een vonkend artikel bij een krant binnen te komen. Dat komt werkelijk niet eens bij haar op. Andrea is gewoon een karakterloos trutje en mede daarom valt er eigenlijk niets te beleven in dit verhaal. Noem het calvinistisch, moralistisch, noem het desnoods kubistisch, kun je lachen. Maar ik verwacht gewoon dat rijke bitches die zich boers gedragen een lesje in nederigheid geleerd wordt. En het boek waarop deze film gebaseerd is mag dan wel omschreven worden als een roman à clef, oftewel een boek met een sleutel tot een verborgen laag. Maar dat geldt absoluut niet voor de film. Natuurlijk gaat het niet echt over mode, dat snap ik ook wel. Het gaat over doen wat nodig is om succes te krijgen. Desnoods ten koste van fatsoen, je vrienden en je eigen waarde. Dat is de American Dream, nietwaar? Maar wie zit daar nou op te wachten? Kijk, je hoort mij niet beweren dat kleding niet belangrijk is. Als mijn shocktroopers op een dag uitzwermen over de wereld om alle religieuze fanaten op de trein te zetten, dan wil ik ook dat hun uniformen er netjes uitzien en makkelijk te wassen zijn. Maar het is gewoon niet vol te houden. Zo'n, klerenfilm is het. In films hebben vrouwen altijd van die stomme beroepen. Galeriehoudster of PR-tutje of zo. Maar dit is echt het toppunt en ik was het al snel zat. Alleen het begin is wel aardig, want dan moppert Andrea nog op de oppervlakkigheid van de modewereld. En dat soort dingen hoor je niet zo vaak van vrouwen. Het is een makkelijke fout om een film over onsympathieke mensen slecht te vinden, omdat je je tijdens het kijken nu helemaal onprettig voelde. Dat kan ook juist betekenen dat de film goed was. Maar heus, The Devil Wears Prada is in geen enkel opzicht goed. Hij is niet grappig. Hij is niet inspirerend. Hij is niet interessant. En er zat zelfs geen wijze les in. Het is, kortom, het filmequivalent van een modeblad. Niet echt belangrijk, behalve in de ogen van een heel klein groepje. The Devil Wears Prada zal het moeten doen met een 4. Nou, je hebt mazzel. Ik ga nu niet het nummer A Dedicated Follower of Fashion draaien. En Don't Wear Those Shoes van Weird Al vond ik ook niet echt passen. Ik draai trouwens liever iets moois dan iets wat toevallig past bij de review. Dus de volgende plaat heeft geen moer met mode of kleding te maken. Hij komt van de soundtrack van de film Cars. En ik vind hem gewoon prachtig.
So very long ago, the world was different. Oh yes, it was. You settled down and you built a town and made it live. And you watched it grow. It was your town. Time goes by, time brings changes, you change too. Nothing comes that you can't handle, so on you go. You never see it coming when the world caves in on you, on your town. Nothing you can do. Main Street isn't Main Street anymore. Lights don't shine as brightly as they shone before. Tell the truth, lights don't shine at all. Our town. Sun comes up each morning just like it's always done. Get up, go to work, start the day. Open up for business, it's never gonna come. As the world rolls by a million miles away, Main Street isn't Main Street anymore. No one seems to need us like they did before. It's hard to find a reason left to stay, but it's our town. We love it anyway, come what may. It's our town.
Tijd voor de tweede filmbespreking, An Inconvenient Truth. Ik moet bekennen dat ik ook wel eens een grapje over Al Gore heb naverteld, zelfs in de filmcast. En onlangs heb ik nog erg gelachen om een aflevering van South Park getiteld Man Bear Pig, waarbij Al paniek zaait in South Park om een mythologisch monster dat hij zelf verzonnen blijkt te hebben. Maar als ik één ding heb geleerd na het zien van deze film, is het dat deze man meer respect verdient dan hij nu krijgt. Al Gore, die eigenlijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000 gewonnen zou moeten hebben, reist de laatste tijd de wereld rond met een laptop en een verhaal.
Hij vertelt aan wie het maar horen wil over het broeikaseffect. Niet echt een onderwerp voor een leuke zaterdagavond, maar wel degelijk belangrijk. Filmmaker Davis Guggenheim volgde hem op die reis. En deze film bestaat dus uit een gefilmde presentatie, afgewisseld met wat persoonlijke fragmentjes over Al's leven. Die presentatie is ijzersterk en tegelijkertijd behoorlijk deprimerend. Kort gezegd, we are all going to die. Tenzij we er wat aan doen, maar je moet wel erg veel vertrouwen hebben in de menselijke natuur om dat nog te geloven. Over de presentatie zelf kan ik niet eens zo gek veel melden. We weten het immers allemaal wel zo'n beetje. Te veel uitstoot van de industrie, te weinig internationale samenwerking en de gletsjers smelten waar we bij staan. Het is een bijzonder deprimerende boodschap, al laat Al ook zien dat er best nog wat aan te doen is als we maar snel genoeg zijn. Het vervelende is dat we dus niet snel genoeg zullen zijn, want in China hebben ze scheid aan het broeikaseffect. Daar moeten ze 1,3 miljard mensen aan het werk houden. En probeer die 1,1 miljard Indiërs ook maar eens aan het verstand te brengen dat composteren beter is dan cremeren. Trouwens, ik ga ook niet met de bus naar de bioscoop, weet je wat het kost? Bij films waar ik het ideologisch mee eens ben, zoals, nou noem ik toevallig eens twee van Michael Moore, Bowling for Columbine en meer recent Fahrenheit 9/11, is het altijd lastig om een cijfer te geven. En dat doe ik dan ook maar niet meer, denk ik. Ik heb trouwens wel kritische verhalen gelezen over deze film, van mensen die het verhaal over de smeltende poolkappen kennelijk compleet hadden genegeerd en die zich vervolgens druk gingen maken over de toon van de persoonlijke stukjes over Al's leven. Want ja, dat was allemaal wel veel te positief en te sentimenteel. Daar moet je toch ook echt Amerikaan voor zijn, denk ik dan maar. An Inconvenient Truth is een prima verpakking van een belangrijk verhaal en tegelijk een soort eerherstel voor een man die iets te vaak te kakken werd gezet. Zo blijkt hij nooit daadwerkelijk gezegd te hebben dat hij het internet heeft uitgevonden, alleen maar dat hij betrokken was bij wetgeving die de bouw van de internetinfrastructuur in der tijd versoepelde. En dat was dus zijn bijdrage aan het internet. Maar ja, dat is allemaal verkeerd opgeschreven. Nu hoeven we de man ook weer niet al te zielig te vinden. Tenslotte heeft hij een dik betaalde bestuursfunctie bij Apple en vast nog wel wat andere leuke klusjes. Maar goed, we zouden deze film eigenlijk een maand lang 24 uur per dag op alle tv-zenders ter wereld moeten vertonen, desnoods zonder Al's persoonlijke nood. En misschien hebben we dan nog een kans. Maar wat mij betreft is dit verhaal nog een extra reden om geen kinderen te nemen.
He's doomed, doomed.
We're doomed.
Geen cijfer, wel een zeer warme aanbeveling voor An Inconvenient Truth.
If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro.
This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world,
and that's causing stronger storms.
Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists?
From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it.
The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet.
This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple hundred thousand refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis.
Our ability to live is what is at stake.
Time was when an American about to go abroad would be warned by his friends or the guidebooks not to drink the water. But times have changed, and now a foreigner coming to this country might be offered the following advice.
If you visit
visit American City, you will find it very pretty. Just two things of which you must beware: don't drink the water and don't breathe the air. Pollution, pollution, they got smog and sewage and mud. Turn on your tap and get hot and cold running crud. See the halibuts and the sturgeons being wiped out by detergents. Fish gotta swim and birds gotta fly, but they don't last long if they try. Pollution, pollution, you can use the latest toothpaste and then rinse your mouth with industrial waste. Just go out for a breath of air and you'll be ready for Medicare. The city streets are really quite a thrill. If the hoods don't get you, the monoxide will. Pollution, pollution, wear a gas mask and a veil. Then you can breathe, long as you don't inhale. Lots of things there that you can drink, but stay away from the kitchen sink, the breakfast garbage that you throw into the bay. They drink at lunch in San Jose. So go to the city, see the crazy people there, like lambs to the slaughter. They're drinking the water and breathing the air.
Je hoort het nummer Pollution, gezongen door Tom Lehrer. En niet vergeten, ga naar die film toe. Schrijf het meteen in je agenda. En als je toch je agenda in je handen hebt.
De tv-tips voor volgende week.
Omdat ik volgende week geen filmcast uitbreng, maar een nieuwe aflevering van Plaza, ik doe het om en om, dacht ik, laat ik dan op zijn minst een setje filmtips er tegenaan gooien voor die mensen. Vinden ze leuk? De eerste tip is voor zondag. Dan kijk ik geheid naar Passenger 57. Ik heb Wesley Snipes namelijk al een poosje niet meer in actie gezien. En hij is een van de betere actiehelden als je het mij vraagt. Deze keer speelt hij een politieman die terechtkomt op een vlucht waarmee ook een gevaarlijke crimineel wordt vervoerd. Helaas heeft die man ontsnappingsplannen. Stel jezelf er een paar slangen bij voor en je hoeft niet eens meer naar Snakes on a Plane. Want Passenger 57 is veel beter. Zondag 15 oktober 2006 bij Veronica. En stiekem heb ik daarvoor al naar Sergeant Bilko gekeken, weliswaar geen topfilm, maar wel zo ongeveer de laatste keer dat Steve Martin tenminste nog een beetje grappig was. En dat begint om 7:10, meteen daarna Passenger 57. Voor je algemene ontwikkeling zou je woensdag 18 oktober kunnen kijken naar The Shining met Jack Nicholson, een film door Stanley Kubrick op basis van een boek van Stephen King, waarin Jack een man speelt die samen met zijn gezin tijdens de winter als oppasser in een verlaten hotel komt wonen en daar helemaal gek wordt. Hij is heel goed voor je algemene ontwikkeling. The Shining hoor je eigenlijk gewoon gezien te hebben als je jezelf een beetje filmliefhebber noemt. Maar vrolijk is anders hoor, dat geef ik meteen toe. Woensdag 18 oktober, 7:50 op België 2, The Shining. Donderdag kun je, als je zin hebt in een duikbootcomedie, naar Down Periscope kijken. Maar ik denk dat ik dan Good Will Hunting eens bekijk. Daar is het nog steeds niet van gekomen. Ja, sorry hoor, maar Matt Damon is voor mij gewoon niet echt een heel dringende reden om een film te gaan bekijken. En toch ben ik wel benieuwd naar hoe hij een wonderkind speelt dat door een norse maar grappige leraar Robin Williams uit zijn schulp wordt gehaald. Good Will Hunting, donderdag 19 oktober, 8:30 op Net 5. Vrijdag 20 oktober zal ik het niet kunnen laten om toch maar weer naar The Terminator te kijken. Weliswaar inmiddels een hoogbejaarde film, 1984, ik was 11. Maar juist omdat het allemaal nog handwerk is en de computer er nog nauwelijks aan te pas kwam, een bewonderenswaardig, spannende high-tech thriller met Arnold Schwarzenegger en Linda Hamilton werd zelfs toen al gezien als een low-budget productie. En als je nagaat wat ze toch hebben uitgegeven aan The Terminator deel 3, een aardig verschil. The Terminator om 10:30 op RTL 7 op vrijdag 20 oktober 2006. Tot zover de tv-tips. En als je nou lid was van de mailinglist, dan had je dus niet mee hoeven schrijven. Dan had je gewoon een mailtje gekregen waar het allemaal in staat. Suf het. Ga dan gewoon even naar www.filmcast.nl en schrijf je in. En tot zover de tv-tips. Jammer hè, dit is alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En je kunt mijn besprekingen ook altijd nalezen. Daarvoor ga je naar www.warnas.net/film. En als je dus lid wordt van de Filmcast mailinglist, krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. Het wisselt nogal eens de laatste tijd. Dat regel je op filmcast.nl. Dat is ook een gastenboek trouwens. De Filmcast is een gratis podcast op het ogenblik, maar hij wordt nog veel leuker als betaald radioprogramma. En via Martijn en Filmcast kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. De laatste plaat, ik had het al verteld helemaal aan het begin, is van Mel Brooks. Volgens mij komt het uit zijn film The History of the World Part 1, maar zeker weten doe ik het niet. Dus voel je vrij om mij nu een mailtje te sturen met nee, het komt uit een heel andere film, vind ik leuk. Het is een lang nummer, ruim 7 minuten. De kwaliteit is niet denderend. Ik heb de LP in de tijd naar MP3 overgezet. Toen een 486 nog gezien werd als een snelle computer. Nou, dan weten we wel ongeveer hoe laat het is. Hij mist dus wat bas. Ik ga nog kijken of ik dat een beetje kan corrigeren. Maar ach. Speciaal voor Mel Gibson is dit de Hitler Rap. Tot zover de Filmcast. Ik vond het leuk dat je luisterde. En hopelijk tot een volgende keer.
The finest ladies, and we did it in the back of my black Mercedes. I was on a roll. I couldn't lose. Then came D-Day, the birth of the blues. The Yanks and the Brits started raising Cain. Those guys were pissed. They threw me insane. People all around us started swallowing pills. Let's face it, folks, we was going downhill. Berlin was crumbling, we was under the gun. Time to look out for number one. So I grabbed a blind and a case of beer. Said the Russians are coming, let's get out of here.
Remix.